Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij met elkaar van Psalm 103 en daarvan het vijfde en het achtste vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Naar de woorden van de wet des Heren en zingen we daarna van Psalm 119 vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, geen honing kon het gehemelte beter smaken. God sprak al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Testament, tweede boek van Mozes genaamd Exodus, Exodus 1 vers 8 tot en met Exodus 2 vers 10. We noemden nu uit het boek Exodus het eerste hoofdstuk vers 8 tot en met het tweede hoofdstuk vers 10. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte die Jozef niet gekend had. Die zeide tot zijn volk: ziet, het volk der kinderen Israëls is veel, ja machtiger dan wij. Komt aan en laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldigen en het geschieden als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En zij zetten oversten der schattingen over hetzelfde om het te verdrukken met hun lasten. Want men bouwde voor Farao schatsteden Pithom en Raamses. Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde. En hoe meer het wies, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat zij hun het leven bitter maakten met harde dienst, in leem en in tichelstenen en met alle dienst op het veld, met al hun dienst die zij hen deden dienen met hardigheid. Daarboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreïnen, welker ener naam was Sifra en de naam der andere Pua, en zeide, wanneer gij de Hebreïnen in het baren helpt en ziet haar op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem, maar is het een dochter, zo laat haar leven. Doch de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zeide tot haar, waarom hebt gij lieden deze zaak gedaan, dat gij de knechtjes in het leven hebt behouden? En de vroedvrouwen zeiden tot Farao, omdat de Hebreïnen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want ze zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en dat volk vermeerderde, en het werd zeer machtig. En het geschiedde, terwijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij haar huizen. Toen gebood Farao aan al zijn volk, zeggende, alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, maar al de dochteren in het leven behouden. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijnde het met lijn en met pek. En zij legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En de dochter van Farao ging af om zich te wassen in de rivier en haar jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje en ziet het jongske weende. En ze werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde en zij zeide, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreïnen roepen, die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zeide Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij, en ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het op Farao's dochter, en het werd haar ten zoon, en zij noemde zijn naam Mozes, en zeide, want ik heb hem uit het water getogen. Smeken wij de Heer om zijn zegen, en bijzonder willen we in het gebed gedenken ook de rouwdragende familie de Bakker, en ook nog de familie Albrechts, die verblijd werd, dat is de andere zijde van het leven, verblijd werd met de geboorte van een kind. Heere almachtige, eeuwige en genadige God, wilt gij ons in het bijzonder deze morgen, Heere, gedenken, opdat deze weg naar uw huis ook voor deze rouwdragende familie, deze ouders en de broer, de grootouders en de overige van de familie, en niet te zwaar zal mogen zijn. Maar dat het alles zal mogen zijn, Heere, wat verwacht ik. Mijn hoop is op u. En dat het woord zal worden nagesproken in het hart, in de stilte voor uw aangezicht. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij, Heere, alwijze God, soevereine koning van alles wat leeft, gij hebt het gedaan. Ja, gij zijt die God die het hebt laten zeggen, Heere, tot uw oude volk Israël, enige eeuwen voor de geboorte van Christus, maar ook geldend voor alle eeuwen na Christus, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. En u is uw welbehagen, Heere, nooit ons welbehagen. En zo worden wij maar geregeerd. En zo wordt, Heere, ons maar gegeven uit uw vrijheid het leven. Wat we ook in deze afgelopen week hebben mogen zien in het midden der gemeente. Uw naam zijt ervoor gedankt. Maar nu zijt gij ook die God die zo vrij zijt om dat leven, wat geleend is, uitgeleend is, terug te nemen, omdat gij op dat leven ook geschreven hebt, het is mijn. En wat van u is, Heere, daar hebt gij ook alleen het beschikkingsrecht over. Gij doet met het uwe wat gij wilt. Maar, Heere, zoudt gij dan ook door de geest der gewilligheid en de geest der gehoorzaamheid onze harten nog willen besturen, opdat we ook u in deze diepe, diepe weg zouden mogen volgen, zonder te vragen en te belijden. Heere, wat gij doet, dat is toch goed. O, wie zal het kunnen zeggen? Wie zal het kunnen belijden? Wie zal dat kunnen uitspreken en durven uitspreken uit een oprecht hart? Zo gij zelf, Heere, dat woord in dat hart en in de mond niet legt. Maar nu zijt gij toch nog die God, Heere, die de oren wonderen doet op wonderen horen. Wilt gij, Heere, de uitkomst van deze weg en van uw wandeling op deze aarde, die ook wel eens in duisternis is, toch nog tot een eeuwige zegen doen zijn, opdat ze Jezus Christus zouden mogen gewinnen, opdat ze die oudste broeder zouden mogen gewinnen, die het gezegd heeft, ik leef en gij zult leven. En wilt gij dat woord, Heere, dan eens met kracht nog spreken tot een van deze rouwdragenden, opdat zij het leven zouden mogen overhouden in deze weg van sterven en van rouw, opdat er een blijdschap in hun harten geboren zal worden, zelfs in de droefheid over de zonde, die alle verstand te boven gaat, en die de nevels kan doen opklaren waarin zij nu gehuld zijn. Heere, wilt gij ze nog wat kracht geven? Wilt gij ze nog wat moed geven? Wilt gij ze nog wat wijsheid geven? Want er is bij u toch een overvloed, een fontein, die springt tot in het eeuwige leven. Ja, Heere, gij leeft toch om de treurigen te troosten. Gij leeft toch om de verdrukten in de vrijheid te stellen. Gij leeft toch, Heere, juist daarvoor, opdat gij mensen die geen raad hebben bij zichzelf, raad zou geven, en daar gij het gezegd hebt uit uw woord, ik zal raad geven, en mijn oog zal op u zijn. Dat hebben we ook gisteren, Heere, mogen gedenken, en mogen bespreken met elkander tot elkaars vertroosting. De Heere schouwt uit de hemel, en hij ziet alle mensen kinderen. Zo hebt gij uw volk Israël, Heer, ook gezien in de verdrukking. Maar zij meenden dat ze leefden onder een koperen hemel en op een ijzeren aarde. En waar ze meenden dat de geestel van de slavendrijvers het enige was wat hen in dit leven opgelegd was. En dat er ook verder niets was dan leven, geboren worden, leven en sterven en dan zo'n ellendig leven. Maar Heere, dan hebt gij het toch gezegd tot uw knecht Mozes toen hij daar stond. Bij het brandende braambos. Ik heb hun verdrukking gezien. Ik heb hun geschrei gehoord. Ja, Heere, want uw oren zijn dag en nacht open. Zoudt gij niet horen? Degene die dag en nacht tot u roepen, och Heere, wil dat roepen tot u, uit het gemis van u, ook nog in hun harten werken, opdat zij u terug zouden mogen krijgen. Die God die zichzelf nog wegschenkt, in de Heere Jezus Christus en in zijn geest, de geest der ontdekking, maar ook de geest van de vertroosting, de geest der blijdschap, de geest van de volharding en de geest van het geloof, de geest van de hoop en de geest van de liefde. Och Heere, wilt gij ze uit Christus daarmee vervullen, opdat zij deze weg zouden mogen gaan, niet met het oog naar beneden, want beneden is het enkel nacht, enkel duisternis, enkel moedeloosheid, maar dat ze het oog zouden mogen opheffen tot u, totdat gij, ook hen en ieder persoonlijk, de vader en de moeder, de broer, de grootouders, ja ons allen, Heere, genadig zij, want bij u is er toch geen grimmigheid, maar al is dat er veel zonden liggen in het leven, dan zijt gij toch die God die achter uw rug een diepe zee heeft liggen, van eeuwige vergetelheid, waarin al zoveel zonde en ongerechtigheid geworpen zijn, en die nog nooit gedempt is geworden met onze zonde, want die dieper is in de genade, dan dat de schuld veel is in ons leven. Heere, wilt gij ons deze morgen ook in de verkondiging van uw woord nog ondersteunen, opdat wij zouden mogen zijn, Heer, een boodschapper van het goede, en opdat het zou mogen gezegd worden, hoe liefelijk zijn de voeten desgene die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Heere, zoudt gij dan die vrede, die er in de Heer Jezus Christus is te vinden, aan ons bekend willen maken, ook persoonlijk, opdat wij ook eenmaal u zouden kunnen en mogen ontmoeten, zonder verschrikking, ja, kon het zijn als Paulus, ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Het is mij verreweg het beste. Bereid ons, Heere, maar daarop voor. Want we hebben gezien hoe geheel onverwacht en ongedacht gij ons voor die weg kunt zetten. En waar geen weg meer terug is, want er staat geschreven, zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Behalve die ene boom, die geveld is door uw gerechtigheid, maar die zijn wortels heeft ingeslagen in het binnenste heiligdom, en die daar bloeit, en de bladeren van die boom zijn tot genezing der heidenen. Die boom is niet blijven liggen zoals die gevallen is, maar die boom is opgerezen, en die boom leeft tot in eeuwigheid. En die boom geeft leven tot een eeuwigheid aan alles wat dood is en ellendig. Het eeuwige, zalige hemelleven. Heere, gij kunt er iets van doen ervaren, hier op aarde al. En dat wij het ook in de volmaaktheid zouden mogen kennen. Bij u, in uw gemeenschap. Om u daar te zien, verheerlijkt, op uw grote troon, omringd door uw grote en tienduizenden engelen geprezen, als het Lam Gods dat uw kerk heeft gekocht met de dure prijs van zijn bloed. Heere, wil ons dan nabij zijn. Gedenk allen die het moeilijk hebben in het midden der gemeente, om welke redenen dan ook. We gedenken ook, Heere, degene die het ziekenhuis nog weer mocht terugkeren. Gedenk al degene die ziek zijn, Heere, thuis of in het ziekenhuis. Gedenk ze, die ook al lange tijd in de inrichtingen verblijven. Wilt gij zo genadig zijn, Heere? Ja, zoudt gij de middelen nog willen zegenen die ook worden aangewend. Wees ons, Heere, alle nabij, met heel uw kerk over deze aarde. Sterk al uw knechten in de bediening van het woord, die nog niet minder is dan de bediening der verzoening, en dat uw welbehagen door uw hand, Heere Jezus Christus, nog gelukkiglijk zal mogen voortgaan. Hoor ons en verhoor ons in de vergeving van al onze zonden, uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkander zingen van Psalm 79 en daarvan het derde en het zesde vers. Tekstwoorden voor deze morgengemeente kunt u vinden in Hebreeën 11 en daarvan het 23e vers, waar we deze woorden lezen. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindeke schoon was, en zij vreesden het gebod des konings niet. En zingen wij daarna, na de prediking van Psalm 84, vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En wat er verder volgt in Psalm 84, het tweede vers. vorige maal, gemeente, hebben wij gezien dat God zijn volk Israël op een buitengewone wijze heeft bewaard voor de dood. Immers, in Kanaan was grote hongersnood uitgebroken. In Kanaan was geen leven meer. Daar was het niet langer meer uit te houden. En het was toch het land der belofte. Toch had de Heere gezegd tot Abraham, daar zult gij wonen. En daar zal ook uw zaad wonen. Maar hoe wonderlijk zijn Gods wegen. Hier belooft hij wat. En daar neemt hij wat weg. Hier stelt hij voorspoed in het vooruitzicht. En ziet, hij geeft tegenspoed. Hoe onnavolgbaar, hoe ondoorgrondelijk zijn dikwijls de wegen Gods. Die zijn ook openbaar gekomen in de afgelopen week. Het volk van Israël was in hoog aanzien geklommen, zelfs in Egypte. Gezegend door God, doordat zij uit Kanaan was geleid immers. Langs die raadselachtige weg was Jozef in Egypte gekomen. En daar heeft God, wat zijn broeders hem ten kwade dachten, ten goede gekeerd. Want Jozef is geworden een redder. Om het beeld te zijn van Christus. Een redder van Egypte. Maar ook een redder van zijn eigen broeders. Een redder van zijn vijanden. En dat is Christus ook. Want goddelozen worden door hem met God verzoend. God heeft zijn volk daar in Egypte het leven gegeven toen die broeders daar heen moesten trekken en daar ook de gunst van Jozef mochten ondervinden. Die gunst mochten ze delen. Ziet u het? Dus zo wonderlijk handelt de Heer. En daar kwam deze Jozef in Egypte ook tot hoog aanzien. En als dan zijn zonen worden geboren, Ephraim en Manasse, dan is hij verwonderd over de goedheid Gods. En dan noemt hij hun naam Ephraim en Manasse, want zegt hij, God heeft mij vergeten, de moeite van mijn vaders huis en God heeft mij hier verhoogd. Dat was zo de betekenis van die namen Ephraim en Manasse. Dus Jozef deelde daarin de grootheid van Farao. Een ring van Farao aan zijn vinger, rijdend op de tweede wagen van Farao. En de knechten van Farao die voor zijn wagen uitliepen en het uitriepen waar hij ook kwam, knielt. Dus God had hem daar langs een weg van vernedering tot hoog aanzien gebracht. Evenzo zijn kinderen. Toch heeft Jacob wel geloofd dat ze in die voorspoed van Egypte niet zouden blijven. Immers de Heer had tegen Abraham gezegd dat er een tijd zou komen, dat er verdrukking zou komen. Dus deze aartsvader Jacob, die heeft zich door de voorspoed van Jozef en door de rijkdom van de prinsen Ephraim en Manasse niet van de wijs laten brengen. Waarom niet, gemeente? Wel omdat hij het woord Gods, wat nog wel niet in vervulling was gegaan, ook aangaande de verdrukking, voor waar hield. Jozef die verkeek zich niet, Jacob die verkeek zich niet op die rijkdom. Jacob wist wel beter. Jacob die wist wel dat er een tijd zou aanbreken en dat het volk het zou uitschreeuwen. Van ellende. Van de verdrukking. Van de geeselroede. Die over hun rug gelegd zou worden. Jacob wist het wel. Dat God eenmaal een keer in hun lot zou brengen. En dat het zo niet zou voortgaan. Wie heeft het leren kennen in zijn leven door Gods genade? Groter worden en ineens. Dan komen ze in een nog duisterder nacht dan ze ooit geweest zijn. In het geestelijke leven. Maar in het natuurlijke leven. Zijn we er niet van overtuigd in de afgelopen dagen, gemeente? Zijn we er niet van overtuigd dat Gods wegen tegen alles ingaan wat ons lief is? En dat de Heer nergens stand houdt. Maar dat hij zelfs het allerliefste wat wij op de aarde bezitten en van ons wegneemt. Hebben we het niet gezien en hoe God door kan trekken, zodat er geen halt is aan zijn weg? O, dat heeft het volk Israël ook ondervonden. De verdrukking in Egypte. Er was op handen. In de tijd van Jozef was het nog niet te zien. O nee, want dat volk Israël, dat kwam daar, gemeente, uit de grootste nood en uit de grootste ellende in het allerbeste deel van Egypte. Het land Gozen. Jozef had het beste uitgezocht voor zijn broeders. Daar zouden ze wonen. Ze wisten niet wat hen overkwam. Gozen tegenover dat Kanaan. Wat was het een barre tijd geweest in Kanaan. Maar nu, weelde, overvloed en staat er in het gedeelte wat we gelezen hebben. Zij werden zeer overvloedig. Dus dat volk van Israël, gemeente, dat heeft daar gedeeld, daar in Egypte. Door de weldaden van Jozef in grote voorspoed. Want het was om Jozef, hoor. Het was om Jozef. De beminde Gods. Het type van Christus. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, zegt de Heer. Als hij nederziet op zijn zoon, waar hij wordt gedoopt bij de Jordaan, door Johannes de Doper. Dit is mijn geliefde. En om hem en hem alleen zegent God. En anders dan vloekt God alleen. En dan torent God alleen. En daar hebben we nog aardse voorspoed, nog geestelijke voorspoed. Om Jozef wil. Daar hebben ze gedeeld in de voorspoed van Egypte. En dan staat die koning op waarvan staat geschreven. En dat hij Jozef niet gekend heeft. Wat betekent dat? Er staat een koning op, gemeente, die heeft de geschiedenis vergeten. En een volk wat zijn geschiedenis vergeet, zeggen we niet, maar dat is een dwaas volk. Want dan moeten we de geschiedenis nog een keer overleren. Als we de schade en de schande verliezen, vergeten. Maar als we ook de weldaden van God vergeten die ons in overkomen, dan komen we dikwijls in ons leven tot dwaze dingen. Deze koning was Jozef vergeten. Hoe konden de mensen Jozef vergeten? Was hij niet de redder geweest van Egypte? En ja, was hij niet de redder geweest van de ganse wereld? Want ze kwamen uit alle delen van de wereld naar Egypte om koren. En de wijsheid die God aan Jozef gegeven had, was uiteindelijk de oorzaak van hun voortleven en van hun voortbestaan. Dat was ook uiteindelijk de oorzaak dat deze koning die aan de regering was gekomen nog leefde. En dat hij aan de regering kon komen. Maar hij was het helemaal vergeten. Hij wist niet dat hij ook, al was hij het zoveelste geslacht, zijn leven te danken had aan de wijsheid van Jozef die het koren had opgeslagen in de schuren. Opdat in de 7 magere jaren dat volk van Israël daarvan ook zou kunnen leven. Hij was het vergeten. Hij was de weldaad van Jozef, maar hij was ook de weldaad van God, gemeente, vergeten. En dat is er. Waar de dichter ons toeroept, vergeet nooit één, al was het er maar één, van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, zegt hij nogmaals, want het is God die ze u beweest. En in plaats, gemeente, dat deze koning nu nog het voorrecht ziet en herkent, dat dat volk Israël daar in Gozen woont. Want dat betekende ook dat God in Egypte was. Want God was toch te midden van dat volk. God was toch die belovende God. die bij zijn volk zou blijven, al was het in dat heidense Egypte. Deze koning zag dat gemeente allemaal niet. En hij erkende de weldaden van dat alles ook niet. En in plaats dat hij in dat volk nu een zegen ziet, te midden van zijn volk, meent hij dat dit volk uiteindelijk de oorzaak zal worden van zijn val. Wat een dwaze ding heeft de mens in zijn leven al niet gedaan om zijn eer te handhaven en om zijn naam te handhaven. Dan komt hij tot dwaze ding. Deze koning die roept zijn volk en zijn raadgevers samen en die zegt dat volk dat zal eenmaal onze val nog eens worden. Wat een verblinding. Wat een dwaasheid. Hij vreest van dit volk Israël opstand. Hij meent dat dit volk Israël eenmaal hem nog van de troon zal stoten. Er stond een koning op die Jozef staat er niet gekend had. En dan komt deze koning gemeente tot een aantal maatregelen. Die met geen pen zijn te beschrijven. We weten het al van de zondagschool af. En daarom zijn we eraan gewend geraakt. Maar wie zal de smart peilen die daar gekomen is over het volk van Israël. Toen deze koning, die niet alleen Jozef vergeten was, maar die ook God vergeten was. Toen deze koning aan de regering kwam. Want met zijn heerschappij en met zijn koningschap daar breekt de nacht aan in de geschiedenis. Van het volk van Israël en in het leven van de Israëlieten. Een dikke duistere nacht. De nacht van Egypte. Daar komt de koning met zijn bevel. Er zullen slavendiensten worden ingesteld. Met welke bedoeling, gemeente? Om twee redenen. In de eerste plaats om het volk van Israël te laten bezwijken. Die mannen die zouden zo zwaar werk moeten doen. Die zouden daar zo'n zware last moeten dragen. En dat ze onder hun lasten de ene of de andere dag in elkaar zouden zakken. En dat ze de adem zouden uitblazen. Dat is de dienst van de koning van Farao, ziet u het? En dat is ook de dienst van de farao, de helse farao, zegt het woord. De duivel, want hij is de verpersoonlijking van de Satan. Die er altijd op uit is om Gods volk te verdrukken. Ja, om de ganse wereld in de ellende te storten. Deze farao, dat is het type van de koning der verschrikking. Die zo'n zware last op de schouders kan leggen. Dat een of andere dag. Ja, wij het leven verliezen. Dat wij bezwijken. Ontzaggelijke harde dienst. De dienst van de duivel. En de dienst van deze koning der verschrikking, de dood. Wat een harde dienst. Israël moest bezwijken. Opdat ze niet zijn eer, zijn eer, zijn eer zouden roven. De eer van de koning van Farao. Och, och. En opdat ze gemeente ook nog sterker zouden worden, want het mes sneed naar twee kanten. De Israëlieten zouden bezwijken, maar er waren er genoeg. Immers, er stond toch geschreven dat ze zeer vermenigvuldigden. Aan de andere kant zouden ze sterke steden bouwen aan de grens van Egypte. En daar zouden de steden Pithom en Raamses verschijnen om sterke vestingsteden te zijn ter verdediging van de oostgrens van Egypte. Dus het had een tweerlei baat, gemeente, voor deze koning die Jozef niet gekend had. Israël moest eraan. Israël moest sterven. En hun dochters zouden ze overhouden. En dan lezen we, gemeente, dat wonderlijke woord. En die lofzang op de trouw Gods. En die verheerlijking van de naam Gods. En als er staat geschreven, hoe meer het verdrukt werd, hoe meer het Wie ziet u wel? Wat is het een harde zaak, gemeente, om tegen God te strijden? Wat is het een harde zaak om tegen Israël, tegen het volk van Israël te strijden? Hoe meer het verdrukt werd, hoe meer het wies, zodat er eigenlijk staat dat de Egyptenaren walgden van de Israëlieten. Ze konden het gewoon niet aan en ze konden het niet verknoersen. Dat het volk Israël nu zo'n opwas doormaakte, midden in de verdrukking, terwijl de mannen bezweken, werden de kinderen geboren. Terwijl de mannen neervielen onder hun zware lasten, en werd het volk sterker en sterker en sterker. De kerk groeit soeppalma, zegt Calvijn, soepbonderig onder het gewicht, onder de druk. Een harde zaak om tegen God te strijden, gemeente. Of we zien het in de hele wereld. We zien het in de landen waar verdrukking is. Dat de kerk uiteindelijk niet te verdrukken is. Omdat zij uit onvergankelijk zaad is geboren. Een plant kunnen we doodtrappen. Maar het zaad Gods, dat is niet dood te trappen. Want dat heeft het eeuwige leven in zich. Want het is God geboren. Hoe meer het verdrukt werd, hoe meer het volk wies. En dat is nu mogelijk. Dat is nu mogelijk in de grootste verdrukking. Ja, God kan zijn kerk juist de verdrukking wel eens geven. Opdat ze zouden groeien in de voorhoven des Heren. Daar geplant worden. Daar groeien. En dat is een boom die blijft staan. En tot in alle eeuwigheid. En als deze farao van Egypte, gemeente, dat ziet. Dat de verdrukking toeneemt. Maar dat dan ook nog de voorspoed. En de groei. En de kracht van het volk van Israël toeneemt. Dan komt hij tot een tweede maatregel. Dan komt hij tot een maatregel. Dat de twee vroedvrouwen van Egypte. Sifra en Pua. Wanneer er een kind geboren zou worden, dit kind ook, als het een zoon was, terstond zouden moeten doden. Maar zie, daar komt de voorzienigheid Gods weer tussenbij. Zien we het? We moeten maar niet te klein denken van die voorzienigheid Gods. We hebben het gisterenmiddag nog besproken. Het waartoe, de verdrukking, het waartoe. Daar gaat het om. Weet u wat er al staat? Want daar zorgde God dan wel voor. Dat deze twee vrouwen, deze twee vroedvrouwen, Sifra en Pua, God vreesden. Zodat ze de hand aan het volk van God niet durfden te slaan. Want ze wisten, wie Gods volk aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. En het derde is dit. Als dat ook niet helpt, dan geeft deze farao het hele volk van Egypte de opdracht om alle jongetjes van Egypte te doden. Allen zouden ze in de Nijl geworpen worden. Allen zouden ze zo kort na de geboorte het leven moeten verliezen. Wat was het koninklijke bevel? Alle zonen die geboren worden, zult gij in de Nijl werpen. Deze koning, gemeente, aan de regering komt, als God het toelaat, en dat hij zijn verdrukking laat komen over zijn volk Israël, want het is maar onder de toelating Gods, bedenk dat wel. Dan is een eenmaal het ganse volk van Israël in rouw gedompeld, in een diepe rouw. Want de geboortedag was geen blijde dag meer. Maar de geboortedag was voor iedere Israëliet een rouwdag. O, wat zagen ze op tegen die dag. Dat dat kind geboren zou worden, want dat betekende tegelijkertijd de eerste dag, maar ook de laatste dag. O, ontzaglijk, de eerste dag en ook de laatste dag. Het hele volk van Israël. In rouw gedompeld. En op de trouwdag volgde al heel spoedig. Een rouwdag zou dan de mens vergeefs op aarde zijn geschapen. Daar hebben ze geroepen naar de hemel. Ai, matig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Matig uw kastijden, wat was de geest voor uw hart? Heel Israël in de rouw. Wat is dat ontzaggelijk? Wat heeft de zonde diepe breuken geslagen, gemeente, in het leven van een volk, van een land, en van een familie, en van een gezin, en van een huwelijk. De dood, de koning der verschrikking, die tussen beiden komt, ontzaggelijk. En zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen, denken we juist. In die diepe dagen van rouw, vooral in die eerste uren, vergeefs, waar is het alles nog voor nodig? Gelooft u niet, gemeente, dat het in de harten van deze mensen niet gestormd zal hebben? Dat het niet gestormd zal hebben in de harten van deze vaders en moeders in Israël? Gelooft u niet dat zij, en niet alleen lichamelijk, maar boven alles nog deze zielensmart hebben moeten doorleven en dat het nauwelijks voor hen te dragen was? Gelooft u dat die ouders het daar altijd mee eens hebben kunnen weten? Gelooft u niet dat er niet bij tijd is wat in het hart geleefd zal hebben en wat er ook geschreven staat van deze weduwe van Sarfat als Elia bij haar in huis gekomen is, haar gespaard heeft, haar zoon gespaard heeft, want meel in de kruik hield niet op en de olie in de fles hield niet op. Maar dan sterft de jongen, dan komt hij thuis en dan sterft hij. En dan zegt daar deze vrouw, gij man Gods, zijt gij gekomen om mijn ongerechtigheid in gedachten te brengen. Zij was het er gemeente helemaal niet mee eens dat ze deze weg moest gaan met haar kind. En wat is het een groot voorrecht als God ons daarvoor bewaart. Als God ons toch wijst op zijn wijsheid. Als God ons toch wijst op zijn goddelijk verstand. En wat deze weg ook van uw kind heeft goedgekeurd. Rouw in Israël. Rouw onder het volk van God. Rouw onder de gemeente God. Kan God dat dan aanzien? Is God dan niet in staat geweest om deze koning van zijn troon te verstoten? Is God dan niet in staat geweest om tegen deze koning te zeggen, door hem voor zijn aangezicht te dagen, ga weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur? God kan alles, gemeente. God kan alles. En waarom dan die verdrukking? Waarom dan die rouw in al die huizen van Israël, waar de geboortedag een rouwdag werd? Omdat God, gemeente, zijn volk wilde voorbereiden op de exodus. Omdat God zijn volk wilde voorbereiden op de uittocht. Omdat God zijn volk wilde voeren naar dat Kanaan, dat land der belofte. Daarom konden ze dat allemaal bekijken? Nee. Ik denk dat de meester het nog niet eens wilde bekijken. Want worden ze uitgeleid straks uit Egypte en zijn ze in de woestijn, dan morren ze tegen God van de ene dag op de andere dag. En toch waren het mensen die het verstonden. Toch waren er mensen die wisten dat God een bedoeling daarmee had. En daar hoorden nu deze ouders van Mozes bij. Amram, de zoon van Levi. En Jochebed, een dochter uit de stam van Levi. Door het geloof, zegt onze tekst, werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen. Ziet u dat deze ouders, gemeente, niet eens met name genoemd worden in onze tekst? Waarom niet? Of omdat wij, gemeente, wel niet zo belangrijk zijn? Helemaal niet. Alleen datgene van belang is dat God er het geloof heeft ingeplant. En dat God dat geloof heeft onderhouden. En dat God dat geloof heeft doen zegevieren. Dat is het enige wat belangrijk is. Want wij zijn niet zo belangrijk. We weten toch wel hoe ze heten. Uit een andere plaats van de schrift. Amram en Jochebed. Maar juist als het hier gaat over het geloof, dan is dat niet eens zo noodzakelijk. Maar dat is het voornaamste, dat deze ouders, die met elkander getrouwd waren en die samen een kind van God ontvangen hadden, dat deze ouders een open weg naar boven hadden. Er was een weg uit Egypte naar de genadetron. Er was een weg uit dat donkere Egypte waar overal rouw was. Tot in het hof der hoven waar God regeert. En waar God zit op zijn troon. En dat is een genadetroon. Want hij regeert rechtvaardig, maar ook zachtmoedig, staat er in het woord. En op deze Godgemeente hadden ze mogen bouwen. Door het geloof werd Mozes verborgen. Maar ze hadden die God al leren kennen, voordat dit kind Mozes geboren was. Oh, wat is dat een groot voorrecht voor onze kinderen. Als de ouders bij tijden die weg mogen bewandelen uit Egypte naar boven. Gemeente, beneden was geen weg meer. Beneden was voor het volk van Israël geen enkele weg meer. Maar er was een onzichtbare weg. Onzichtbare weg naar boven, naar God. En dat was de God der belofte. Dat was die God die gezegd had: ik zal mijn volk niet eindeloos kastijden. En op deze God hebben ze gehoopt. En naar deze God hebben ze uitgezien als een wachter naar de morgen. Deze Amram en Jochebed gemeente die hebben geweten dat er een ogenblik is in zijn toorn, maar er een leven is in zijn goedgunstigheid. Deze Amram en Jochebed hebben geweten, gewis, hoe hoog de nood mag gaan, hij zal zijn vijands kop verslaan. Dat wisten ze. En daar bouwden ze op. God had het gezegd, 430 jaar. En zoals gemeente ons leven niet langer duurt dan het uurwerk van Gods welbehagen het aanwijst. En zo duurt ook de verdrukking niet langer dan dat het uurwerk van Gods welbehagen aanwijst. Genoeg, zegt de Heer aan het einde van die 430 jaar. Dus deze mensen hebben geweten, gemeente, dat God koning was. Dat God zijn woord zou houden. En dat het nooit zo donker zou worden. Of het lichtpunt van de belofte Gods. Er zou niet worden uitgedoofd. Maar dat zou altijd zichtbaar blijven. Schoon, zwaar geterfd. Langmoedig en weldadig. En onze God, die is een hoorder van het gebed. God in de hemel was voor Amram en Jochebed, deze twee ouders, die hun kind 3 maanden lang hadden verborgen, te bereiken. En oh, wat kunnen we dat de ouders toewensen. En de broer en de grootouders van Attebakken, die God zo plotseling uit het leven heeft weggeroepen. Een open weg naar boven. Johannes zegt in zijn openbaring: en ik zag de hemel geopend. En ik zag het lam staande als geslacht. En waar kunnen we in ons verdriet beter terecht dan bij hem, die in al onze verdrukkingen verdrukt is geweest. die in al onze tranen heeft meegeschreeuwd in de ellende die over hem gekomen is, enkel goed gedaan en enkel kwaad ontvangen, enkel gerechtigheid betracht en toch de zonde op zijn schouders geladen onder het rechtvaardige oordeel Gods. 3 maanden lang hebben ze hun Mozes, hun kind, verborgen. Ondanks dat koninklijke bevel wat luidde: alle zonen die geboren worden zult gij in de Nijl werpen. Ze durfden het toch te waar met deze God, die ze konden bereiken langs die onzichtbare weg des geloofs in die onzichtbare hemel. Ze durfden het met deze God toch te waar. 3 maanden lang verborgen. Natuurlijk staat hier, ja, door het geloof. We kunnen natuurlijk in de eerste plaats verwachten uit moederliefde. Moeder dat een kind gekregen heeft met veel smart. Hoe zou zij dat kind zo kunnen overgeven? Hoe zou zij kunnen toelaten dat daar de Egyptenaren hun handen, hun zondige handen uitstrekten naar hun eigen kind, wat nauwelijks ter wereld was gekomen, de onschuld, zouden we zeggen zelf, de weerloosheid zelf. Oh, wat kunnen we verstaan dat deze moeder, Jochebed, alleen al uit moederliefde, en dat kind 3 maanden lang verborgen heeft. Wie kan toch afscheid nemen? Wie kan toch afstand nemen van datgene wat genoemd wordt been van mijn been en vlees van mijn vlees? Wie kan het? O, wat was dat een zware weg voor de moeders in Israël. En dat zij hun pasgeboren kinderen nog maar nauwelijks als panteleen ontvangen van God weer moesten afstaan aan de wrede handen der Egyptenaren. Uit moederliefde 3 maanden verborgen, durf het gerust te zeggen. En in de tweede plaats, en dat is misschien een nog diepere reden, ongetwijfeld, en vanwege de bijzondere schoonheid van dat kind. Als Mozes wordt geboren, gemeente, en die vader en die moeder, die zien naar dit kind, en dat is nog een van de eerste dingen wat ze doen om dat kind te bezien: is het kind goed? Het kind wel volmaakt. De dokter kijkt ernaar, nietwaar? En de ouders kijken ernaar. En wie er ook bij is, het wordt goed bezien. En dan valt het direct op: het is een bijzonder kind. Het is een kind van een bijzondere schoonheid, staat er. Schoon van gestalte. Dat gebeurde, gemeente, onder het Oude Testament wel meer. Dat een kind wat door God was voorbestemd om een belangrijke taak te vervullen onder het volk van Israël, maar boven alles om de afschaduwing, het type te wezen van Christus, een buitengewone lichamelijke schoonheid bezat. We weten dat van Jozef, die in zijn weg van de vernedering, in de weg van zijn ondergaan en van de haat van zijn broeders, maar ook in de weg van zijn verhoging, het leven en de toekomst van de Heer Jezus Christus zou moeten afschaduwen. We weten het ook van David, die ook diezelfde weg moest gaan, van de vernedering naar de verhoging, vluchtende als een veldtoen op de bergen, maar straks toch op de troon van Jeruzalem. En deze beide, Jozef en David, waren ook van een bijzondere lichamelijke schoonheid, omdat ze de inwendige schoonheid, de middelaarschoonheid van Jezus Christus zouden moeten afbeelden, die niet in de eerste plaats schoon is geweest naar zijn lichamelijke gedaante, zeker niet aan het eind van zijn leven, want in ieder was als verbergende het aangezicht voor hem, maar die wel schoon is geweest in zijn gerechtigheid en in zijn gehoorzaamheid en in zijn gewilligheid en is er onderworpenheid aan de weg Gods. Dat was zijn schoonheid. En deze schoonheid moesten deze mannen, Mozes, die ook een type zou zijn van Christus, waar hij zijn volk zou verlossen uit de dienstbaarheid, om nu de schoonheid van deze Christus af te beelden en als het ware vooraf te spiegelen aan dit volk van Israël wat zou moeten leven uit de verwachting van het komende zaad van Abraham, waarin een zegen verscholen zou zijn voor de ganse aarde. Dat is deze ouders opgevallen. Een bijzonder kind, een kind van een bijzondere schoonheid, lichamelijke gestalte. En ze hebben verstaan, gemeente, doordat ze daar zo'n geloofzicht op hadden op dit kind, dat God met dit kind ook iets bijzonders voor had. Ja, dit kind zou straks in de dienst staan van die God die zijn volk zou verlossen en uit hun zuchten en gekerm zou verlossen uit Egypte. Door het geloof, staat er, werd Mozes toen hij geboren was 3 maanden lang van zijn ouders verborgen. Dat kunnen we, gemeente, op andere plaatsen in de schrift ook zien. Dat er mensen zijn geweest die meer eerbied hebben gehad voor God, voor de koning der koningen, dan dat ze eerbied hadden voor de aardse koningen. Als daar de apostelen ook staan voor de overheid van de Joodse raad, niet waar? En als ze dan verboden wordt om te spreken, dan zeggen ze, wij moeten God meer gehoorzamen dan de mens. Meer eerbied voor God door het geloof dan ontzag voor de koningen op aarde. Al heeft ook de Heer Jezus en de apostel Paulus opgewekt om de overheden te gehoorzamen. Niet alleen de kwade, niet alleen de goede, maar ook de kwade. En leidzaamheid vanwege het woord Gods en vanwege de belofte, vanwege de heerlijkheid Gods, hebben ze dit kind verstoken. Eerbied voor God. Dat was er ook bij Rachab. Niet waar? Van een bijzondere reputatie. Maar ze heeft de verspieders verborgen, want ze zag hoog op tegen die God van wie ze het gerucht gehoord had. We denken ook aan de priester Abimelech, de Nob, die David heeft gespaard, niet vrezende het gebod des konings, om David uit te leveren aan Saul. Denk aan degene die ook in de oorlogstijd door datzelfde geloof het eerbied voor God en ook uit eerbied voor het volk Gods, het volk van de Joden, en deze Joden hebben verborgen door het geloof, omdat het een schoon kind was. En er komt, gemeente, toch nog wel wat bij. Het was een schoon kind, deze Mozes, schoon van gedaan. Maar nu staat er in Handelingen 7 dat woord van Stefanus, dat hij schoon was, letterlijk, voor God, dat staat er in het Grieks. Er staat in de Statenvertaling uitnemend schoon. Jazeker, zo kunnen we dat ook vertalen. Maar in het oorspronkelijk staat er letterlijk, en Mozes was schoon voor God. Dus door God werd in dat kind Mozes wat gezien. En zij mocht dat als het ware met de ogen God ook zien. Dit kind zou zijn volk verlossen uit de benauwdheid van Egypte. Mozes zou Christus uitbeelden. Schoon voor God. Wat is dat, gemeente? Een groot voorrecht als we dat in onze kinderen zouden mogen zien. Dat ze schoon zijn voor God. Dat God in dat kind wat ziet. In die jongen of in dat meisje. Wat is dat ontzaggelijk belangrijk? Dat God er wat in ziet. Of u er wat in ziet. Och. We hebben het toch ook in de afgelopen week weer gezien. Wat wij verwachten. Wat wij erin zien. Het kan soms zo op een bedroevende wijze worden afgesneden. Maar als God er wat in ziet, in het kind, oh, wat is dat van groot belang. Want dat blijft. Dat houdt stand. Dat geeft zijn vruchten in de eeuwigheid. Als God er wat in ziet, het was schoon Voor God zegt Stefanus in zijn reden tot de Joden in Handelingen 7. En daarom staat er, vreesden zij het gebod des konings niet. Deze Amram en Jochebed, nogmaals gemeente, die hadden zicht op God. Op die belovende God. Op die trouwe God. Die zulke toekomst met dat kind voor had. Ja, met dat ganse volk van Israël. O, een raadselachtige weg met zijn volk. Maar toch een wijze weg. En dat zouden ze achteraf ook verstaan. En dat zouden ze ook kunnen zien. Zelfs met natuurlijke ogen. Maar nu zouden ze het moeten weten. Nu zouden ze het moeten beamen. En met de ogen des geloofs. Want na 430 jaar zou de bevrijding komen. En God zou het laatste woord hebben. Ze hadden zicht op God. Koning der verschrikking in ons leven komt. En als die zijn gebod geeft. En als die zijn werk doet. Dan vrezen we en dan vrezen we. Maar als er uw zicht is op deze God, die de koning is der koning, ook de koning van deze koning, dan is er toch hoop. En dan is er toch uitzicht. Want dan is er een God die eenmaal ook die laatste vijand teniet zal maken. Want de dood, dat is een vijand van God. Hij wordt wel genoemd de laatste vijand. Jazeker, hij heeft een hardnekkig bestaan, maar hij zal niet langer bestaan dan God dat toestaat, dan God dat gedoogt. Dan moet ook deze vijand, deze laatste vijand, deze helse farao vallen. En met dat de regering van de Satan zal worden beëindigd, en zal ook de regering, die ontzaggelijke regering, die wrede regering en die wrede verdrukking van deze koning worden beëindigd. Want daar, zegt Johannes, als hij de toekomst van de kerk beschrijft, daar zal geen rouw meer zijn. Nee, dan is de farao, deze koning, dood. God was zijn volk, dat is de bedoeling van de tekst. In Egypte niet vergeten. En daarom hebben ze op God gehoopt, op hoop tegen hoop. Daarom hebben ze toch verwachting gehad. Daarom hebben ze niet gehoopt met de moed der wanhoop, maar daarom hebben ze gehoopt met de moed des geloofs. Daarom, omdat de weg open was, wat gunnen wij u dat van harte? Die open weg naar boven, een open weg naar die God, die eenmaal zal triomferen. En die tot een eeuwigheid zal regeren. Ze hebben niets gehoopt met de moed der wanhoop. Maar ze hebben gehoopt met de moed des geloofs. Weet u wat Salomo van die mensen heeft gezegd? De rechtvaardige, die is moedig als een jonge leeuw. En dat wensen we u van harte toe. Ja, dat kunnen we de hele gemeente wel toewensen. Die rechtvaardigheid. O, wat zijn we benauwd. Als de dood komt. O, wat zijn we benauwd. Waarom? Vanwege de zonde. Want, zegt Paulus. De prikkel van de dood. De angel. Staat er letterlijk. Die zo scherp kan steken. Weet u wat dat is, zegt Paulus. Dat is de zonde. Vandaar die vrees. Vandaar die verschrikking. Prikkel des doods is de zonde, maar nu die rechtvaardig. Nu diegene die op God hoopt, want wie is anders een rechtvaardig dan die op God hoopt? Geen volkomen mens. Geen mensen zonder zonde. Nee, dat zijn de rechtvaardigen niet. De rechtvaardigen, dat zijn degenen die in dat boek der rechtvaardigheid geschreven staan. Dat zijn de mensen die in het boek des levens, des lams geschreven staan. En dat lam, dat was rechtvaardig. En wie nu in dat boek geschreven mag staan en naar dat lam leert hopen, die is rechtvaardig. En die verliest,
Als je in dat geloof mag staan, ook de vrees, niet vrezende, het gebod van de koning, ook niet het gebod van de koning der verschrikking. De rechtvaardige is moedig, als een jonge leeuw. God was zijn volk, en dat was zeker voor Amram en Jochebed. En voor Mirjam, het andere kind. God was niet vergeten. De smart en de verdrukking van zijn volk en in het bijzonder ook van deze Jochebed en Amram en Mirjam. In Egypte, hij had ze geleid uit de hongersnood. En zou hij dan nu ook niet verlossen? Zou hij dan nu ook geen wonderen kunnen doen? Waar het wonder van die verlossing al zo groot was en die God die leeft nog. Want waarom is dat woord geopenbaard? Waarom spreken we vanmorgen, juist vanmorgen, over deze tekst uit die vervolgstof uit Hebreeën 11? Omdat God aanwezig blijft in de wereld en in het bijzonder in het midden van zijn gemeente, want het behaagt hem om te wonen onder de lofzangen van Israël. Hoop op God en sla het oog naar boven, want daar is een weg. Ook al is hij voor het natuurlijk oog niet zichtbaar, maar er is een weg. Hij schouwt uit de hemel. Weet je het nog van gisteren? Hij schouwt uit de hemel, hoor. En hij ziet alle mensenkinderen, een Amram en een Jochebed, een Mirjam, in de verdrukking en de rouw van Egypte. Hij schouwt uit de hemel en hij ziet alle mensenkinderen, vergeet het nooit, vergeet het nooit. Straks krijgt Mozes het te horen aan het einde van de verdrukking. Ik heb gezien. Ik heb het gezien, zegt God, de verdrukking van mijn volk. En ik heb hun geschrei gehoord. Of denk je dat God er doof voor is? Denk je dat God maar zijn hoofd afwendt? O, als ze tot hem roepen. Hij is een God die wonderen doet. Ik heb hun zuchten gehoord. Ik heb mijn tranen in mijn fles bewaard. Wat zou dat een voorrecht zijn? Dat die tranen en dat zuchten door God worden opgemerkt. En of we mogen het van God uitzeggen, maar dat het maar ook uw verwachting mag wezen. Want laten we niet te klein denken van die God. En niet te hard denken van zijn wegen. Want het zijn wijsheidswegen. Het zijn wegen van het waartoe. Want God werkt altijd naar een doel toe. En hij werkt naar zijn welbehagen. Ook naar de bekering tot deze God toe. 3 maanden lang verborgen gehouden. Mozes werd gespaard. Ze werd omringd door de rouw. Mozes werd gespaard. Waarom? Waarom die andere kinderen niet? Die Joodse jongetjes van een dag oud, van 2 dagen oud. Waarom? Waarom door Farao's dochter gevonden? En waarom daar gevonden toen het niet langer verborgen gehouden kon worden? Wie zal het antwoord geven? Omdat het God behaagde. Omdat de Heere zegt door de profeet Jesaja: mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Ook al is het ons welbehagen niet en nooit. Want wij zouden het nooit terug kunnen geven als God het in onze vrije wil zou stellen. De zeis van de dood is er doorgegaan. Het leven van jullie kind en van je broer had is afgesneden. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen. Uurwerk van Gods welbehagen was in de hemel afgelopen. Voor het leven van jullie kind, voor het leven van je broer en voor het leven en van jullie kleinkind en van jullie neef. Het uurwerk was afgelopen. En dat is het enige antwoord uit de hemel. Maar er is ook een waartoe. Want diezelfde God die zegt, ik heb uw verdrukking gezien, is het niet? Duizendmaal waard, is die God het niet waard? Om het leven in zijn dienst te besteden. Om geleid te worden in een effen land. Job zegt, gij hebt het gedaan. De verdrukking was over hem gekomen. 10 kinderen op 1 dag. 10 kinderen die hij kende. 10 kinderen waar hij verwachting van had gehad. En toch, ik zal mijn mond niet open doen. Want gij hebt het gedaan. Waartoe? Opdat God in het leven van Job de grootste zou worden. En opdat hij na zijn verdrukking zijn ellende mocht zien beantwoord door een dubbele voorspoed. Zo was het bij Israël. Zo was het bij Job. Zo was het bij de grote zoon van Abraham, de Heer Jezus Christus. Zijn ellende door God beantwoord met een eeuwige voorspoed. En zo zei het ook in jullie leven. En zo zei het ook in ons aller leven. Winst overhouden. Uit het verlies. Door het geloof. Amen. Bij u, waar ook de dichter David om gesweekt heeft en geroepen heeft, och Heer, als zelf de mus een huis vindt bij uw altaar en een zwaluw haar nest. Bij u mijn koning en mijn God, Heere, geef mij dan ook een plaats. Als zelf de vogeltjes een plaats vinden bij u, och geef mij dan ook een plaats bij u. Heere, zoudt gij die beden in hun harten willen werken door uw heilige geest, opdat ze die weg naar boven zouden mogen kennen als Amram en Jochebed. Ja, opdat ze die weg zouden mogen gaan die voor het oog niet zichtbaar is en toch zichtbaar voor het oog des geloofs. Wat verlicht is door uw heilige geest, Heere, dan valt er licht over uzelf. Dan valt er licht op uw weg en valt er ook licht op ons pad. En dan doet gij geen onrecht, maar dan is het wijsheid altemaal. Uw wegen, zuurheid of zoetheid, het is uw weg en daarom goed. Heere, wil ze toch gedenken en wil ze voor uw rekening nemen. En dat wij in de gemeente me zouden mogen dragen op handen en vleugels van het gebed. Opdat ook het gebed van de gemeente als een liefelijk reukwerk voor uw aangezicht zou mogen opstijgen. En wat gij uit de plaats van uw woning, uw eeuwige plaats, zou mogen antwoorden. En met het werk van uw genade ook in het midden der gemeente, opdat we zouden zoeken en najagen. Wat het onze vrede dient op wat die dood ons niet onverhoed zou overvallen. En wij voor eeuwig zouden spijt hebben om die jaren van genade en van de welaangename tijd te hebben verwaarloosd en te hebben veracht. Want dan zullen we altijd onszelf moeten aanklagen. We hebben het kunnen lezen, Heer, in de openbaringen. De boeken werden geopend, niet alleen het boek wat voor uw aangezicht is, het gedenkboek. Maar ook het geweten, want dat is ook een boek. En dan zal ons eigen geweten ons moeten veroordelen. En dan zal het uw boek en wat daarin geschreven staat gelijk moeten geven. O Heere, wil er ons voor bewaren. En geef dat wij tot die rechtvaardigen zouden mogen behoren, die moediger zijn dan een jonge leeuw door hem, die de dood niet heeft ontweken toen hij hem grimmig aanzag, maar de dood heeft overwonnen door eronder te buigen, door de minste te zijn. En zo verhoogd te worden tot koning der koningen en Heere der heren. Hoor ons en verhoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen wij met elkaar van Psalm 91 en daarvan het vijfde vers. Ik steun op God, mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. Vers 5 van Psalm 91. Met biddende hart en de zegen des Heeren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.